gaan lezen uit Markus 4. En het laatste gedeelte vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, tegen zijn discipelen, laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op. En de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij, Jezus, lag in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem, Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. En er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Dit gedeelte uit Markus 4, we lezen het, beschrijft een hele heftige gebeurtenis in het leven van de discipelen. En de discipelen waren nog maar pas geroepen door de Heer Jezus. En ze trekken met hem op en ze horen ook zijn onderwijs. En zo geeft de Heer Jezus de hele dag onderwijs en predikt hij aan de mensen die daarop afkomen. En er kwamen grote groepen mensen op die onderwijs, die prediking van de Heer Jezus af. Zoveel zelfs dat Jezus in een boot gaat staan en daarvanuit de menigte onderwijst. En in dat gedeelte, het hele hoofdstuk van Markus 4, vertelt de Heer Jezus over Gods woord. Hij maakt vergelijkingen, gelijkenissen en legt hij uit wat het Gods woord is en wat Gods koninkrijk is. De eerste gelijkenis die hij vertelt is dat het woord van God is als een zaaier die het zaad rondstrooit. En het ene komt op vruchtbare grond en het andere op andere plekken. En de tweede vergelijking lijkt er ook op. Het koninkrijk is als een zaadje dat in de aarde wordt gegooid. En dan de derde is de vergelijking met het mosterdzaad. En zo heeft Jezus onderwijs gegeven die dag. En dan wordt het avond. Einde van de dag. Bij het meer van Gethsemane. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, laten we overvaren naar de overkant. En zo stappen de discipelen bij Jezus in het schip. Want Jezus die stond, was al in dat schip. En zo maken ze de tocht naar de overkant. En tijdens die tocht steekt er een wind op. Ontstaat er een storm. En de golven slaan over in dat schip van de discipelen. En zo heftig zelfs, dat de discipelen denken dat ze vergaan. Dat het bootje daar zal zinken door die storm. Zo heftig was die storm. En meteen wil ik hier al een vergelijking maken met u en met mijn leven. Op het moment dat we tot geloof komen, dat de Heer Jezus zegt, volg mij, kom bij mij in de boot en ik ga je naar de overkant brengen. Verlaat die vaste grond die je onder je voeten hebt, om bij hem te zijn. Om hem te volgen. Om hem te kennen. En dan stap je zo in dat schip, als je tot geloof in de Heer Jezus komt, op weg naar de overkant. Naar het beloofde land, naar het eeuwige leven. En je laat alles achter je. De veilige bescherming van de vaste grond. En met hem vaar je naar de overkant. Een nieuwe bestemming voor je. Door de duisternis, door de avond, door de nacht heen. Maar Gods woord als een licht voor je voet en een lamp op je pad. Andersom. En dat hebben de discipelen ook nog maar net gedaan. Ook zij hebben hun leven, een oude leven achter zich gelaten en zijn Jezus gaan volgen. En dan komt er die harde stormwind. Zo hard dat die golven overslaan en het schip vol loopt met water. En de discipelen zijn bang. Ze denken dat ze vergaan. En de Heer Jezus. De Heer Jezus ligt te slapen. Jezus was moe van die dag breken en onderwijs geven. Hij heeft een hoofdkussen en hij valt in slaap. En in die heftige storm moet dat schip heen en weer hebben geslagen, alle kanten op. En Jezus, hij slaapt. En de angst van de discipelen dat ze dit niet zouden overleven, deze overtocht. Die is daar en de Heer Jezus die slaapt. En is dat niet herkenbaar? Je bent Jezus gaan volgen. Blij van het goede nieuws. Je denkt, ja, ik ga Jezus volgen. Ik ga voor hem. Aan hem is mijn leven toegewijd. En weg van alle zekerheid, op die reis naar de overkant, steken die stormen in ons leven ook op. Het gevoel dat wat je nu meemaakt, dat ga je niet overleven. Het bootje loopt vol. Deze storm gaat het einde betekenen. En je probeert het nog vol te houden. Je probeert het scheepje nog een beetje op koers te houden. Maar je dreigt te vergaan. En al je aandacht en energie gaat naar die storm. Naar die situatie, naar die omstandigheden. En heel concreet kan het ziekte zijn. Het verlies van werk. Huwelijksproblemen. Je gezin die uit elkaar valt. Geld wat opraakt. Teleurgesteld raken in mensen. Maar het kan ook wat meer stormen van binnen, in het hart. Eenzaam zijn. Het leven wel willen opgeven. Het zat zijn. Het gevoel hebben, wat heeft dit leven nou voor zin? Geen onbegrip ervaren, geen begrip ervaren. Was dit nu wat God voor ogen had toen hij mij riep? Bekommert u zich dan niet om mij? Waar bent u nu? Of slaapt u soms? En als u echt om mij geeft, doe dan wat. En de kernvraag is, bekommert u zich wel om mij? Dat was ook de vraag die de Israëlieten hadden in die reis vanuit Egypte, de Exodus, naar het beloofde land. De soort veiligheid van de slavernij waar alles geregeld was, waar ze zekerheden hadden, dat verlieten ze. God bevrijdde hen daaruit en tijdens die woestijnreis worden ze op de proef gesteld. En keer op keer zegt het volk, u heeft ons in deze woestijn geleid, niet om ons te redden, maar ons om te doen komen. Bekommert u zich wel om mij? Kan het u wat schelen dat ik eraan onderdoor ga? Want u geeft mij de indruk dat het u niets kan schelen. En de discipelen maken Jezus wakker. En ze zeggen, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En de Heer Jezus wordt wakker en hij zegt tegen de storm, zwijg en wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Jezus had gezegd, laten wij naar de overkant varen. Maar voor de discipelen overschreeuwde de storm de woorden van de Heer Jezus. De angst in hun hart die beheerste hen. En dan gebiedt Jezus de storm, zwijg en wees stil. En de wind en de zee gehoorzamen hem. En dan stelt de Heer Jezus twee vragen aan de discipelen. En de eerste is, waarom bent u zo angstig? En de tweede vraag die Jezus stelt is, hebt u dan geen geloof? En wat een vreemde vraag op het eerste gezicht. Wist Jezus dan niet dat ze bang waren omdat ze dreigden te vergaan? Maar met die twee vragen wil de Heer Jezus hen iets vertellen. Want de angst heeft deze man in hun greep. Maar deze twee vragen hebben alles te maken. Die vraag, waarom bent u zo angstig? En hebt u dan geen geloof? Hebben alles te maken dat Jezus zegt, geloof en angst gaan niet samen. Uit dit gedeelte kunnen we opmaken dat geloof en angst elkaar uitsluiten. Dus als je zo bang bent om te vergaan, zoals de discipelen hier, dan zegt dat iets over je geloof. Het geloof dat God, de Heer Jezus, zijn woord zal houden en de discipelen veilig naar de overkant zal brengen. En dan is je blik raakt gericht op de storm. En die storm gaat je gedachten en gevoelens beheersen. Sterker nog, die storm gaat bepalen hoe je naar de Heer Jezus kijkt. De situatie groter dan je geloof, in plaats dat je geloof groter is dan de situatie. En dan ga je in een overlevingsstand staan. Maar geloof is niet overleven, geloof is leven. En welk geloof is dat? Dat als Jezus zegt, wij gaan naar de overkant, dat Hij de discipelen naar de overkant zal brengen. Dat je bij Hem in het schip bent. En bij Hem zal je de overkant bereiken. En in deze storm blijkt of je werkelijk de Heer Jezus kent. Of je werkelijk in Hem gelooft zoals Hij is. Want als de discipelen werkelijk wisten wie Jezus was, dan hadden zij geloof gehad. En in deze storm leren de discipelen de Heer Jezus ook kennen. En dat is op te maken uit dat laatste vers. De discipelen vragen zich af, wie is deze toch? Wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? De discipelen hadden angst omdat ze niet wisten wie Jezus werkelijk was. En nu weer naar uw storm. Die levenssituatie die als een storm kan voelen. Waarmee het lijkt dat je de overkant nooit gaat halen. Dan is de vraag, waarom ben jij zo angstig? Hoe kan het dat je in beslag wordt genomen door de storm en denkt dat die storm dat het einde van je leven kan betekenen? Dat het hier ophoudt. Heb je dan geen geloof? En als je zegt wel geloof te hebben, welk geloof heb je dan? In welke Jezus geloof je dan? Ben je vergeten wat de Heer Jezus gezegd heeft? Ben je vergeten waar je reis begonnen is? Vergeten met wie je op reis bent gegaan? Is jouw storm groter dan de Heer Jezus? En wij denken wel eens, als de Heer Jezus echt om mij geeft, dan neemt Hij de storm nu weg. En als dat dan niet gebeurt, en God antwoordt niet, dan denken we, bidden heeft geen zin. Maar het antwoord op onze storm is niet het vertrouwen dat Jezus de storm doet liggen. Of dat Jezus zorgt dat wij geen stormen meemaken. Het antwoord op onze storm is het vertrouwen dat de storm aan Jezus gehoorzaam is. Hij doet uw storm niet liggen omdat hij niet om u geeft. Hij laat het stormen om de volgende reden. Want juist in en door de storm laat Jezus zien dat hij vele malen groter is dan de storm. Groter dan de storm, machtiger dan de wind. Dan wat ons leven dan ook in gevaar kan brengen. En dan lezen we dat bij de discipelen de vrees voor de storm overslaat in vrees voor de Heer Jezus. De discipelen beginnen te beseffen met wie ze te maken hebben. Beginnen te zien dat dit de Zoon van de Allerhoogste is. Het zien van de autoriteit van Jezus, zijn macht, zijn majesteit, doet je beseffen met wie je te maken hebt. Wie wij volgen. En het roept ontzag op en verwondering. Want als zelfs de storm gehoorzaam is, hoeveel te meer zullen wij dan hem gehoorzamen? Jezus groter als de storm. En dit verhaal doet ook denken aan een andere storm. Storm uit het Oude Testament. Weet iemand het? Iemand die denkt aan een Bijbelverhaal uit het Oude Testament, daar was ook een storm. En het Oude Testament? Jona. We gaan Jona opzoeken. Jona 1. Ja, vanaf vers 4, dankjewel. Ondertussen horen we de druppels vallen. Met de vraag, ontdooit ons hart ook? Lees van 4 tot 6 en daarna het laatste stuk van hoofdstuk 1. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. En er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. En ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip en was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. En de kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, maakte hem wakker denk ik, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan en misschien zal die God aan ons denken, zodat we niet vergaan. Nou, dan legt Jona uit hoe het zit. Knikken mij maar in de zee en dan zal de storm rustig worden. En dan komen we aan bij vers 15, dus ik vat het even samen. Vers 15 staat, daarop pakte zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heer. Ze brachten de Heer een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heer beschikte een grote vis om Jona op te slokken. En Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Ziet u de parallellen? Duidelijk. Bange zeelieden die proberen zichzelf te redden. Jona die ook ligt te slapen en wakker wordt gemaakt. En het moment dat de zee stil wordt, het moment dat Jona erin wordt geworpen. Nou wil het zo zijn dat Jezus zichzelf ook vergelijkt met Jona. Dit verhaal is een soort vooruitblik op de komst van de Heer Jezus. Want over Jona zegt de Heer Jezus in Matteüs 12, zie meer dan Jona is hier. En dat zegt Jezus tegen degenen die een teken willen. Laat maar een teken zien of u dan die machtige zoon van God bent. En dan krijgen zij, zegt de Heer Jezus, het teken van Jona. Ik lees het voor uit Matteüs. Gerrit, je mag het even laten. Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in het buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want waarom? Waarom zullen die mannen van Nineveh opstaan en oordelen over de mensen uit de tijd van de Heer Jezus? Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. En Jezus is meer dan Jona. Jona predikte, ik heb het verteld, in Marcus 4 predikteerde Jezus. De Heer Jezus predikte, Jona predikte. En Jezus is degene die de storm doet liggen. Hij is groter dan de storm. Hij is meer dan Jona. Hij is Jezus. En nou is er 1 situatie geweest in het leven van de Heer Jezus waarop hij bang was. Doodsbang. In de hof van Gethsemane. En Jezus zelf zal die wilde storm, zou de wilde storm ingegooid worden. En zou verdrinken. De storm zou hem verslinden. Hij zou 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Zoals Jona en die vis was. Jezus is de enige die omkwam in de storm. Juist omdat hij gehoorzaam was aan de Vader. En na 3 dagen en 3 nachten was die storm overwonnen. Jezus werd in die storm geworpen. Voor jou. Zodat we zouden leven. En zou Jezus zich niet om jou bekommeren? Terwijl hij zichzelf gegeven heeft voor jou? De woeste storm van de dood in. Stelt u dan die vraag die de discipelen stelden? Bekommert u zich wel om mij? Wat wil ik u nou meegeven vanmiddag uit dit verhaal? 2 kernvragen van de discipelen. 2 kernvragen die de discipelen stelden was, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En die tweede vraag, wie is toch deze man? En dat laat het zien over de discipelen. Namelijk dat ze Jezus niet kenden zoals hij werkelijk was. Want ze vragen zich af, wie is deze man? En die andere vraag, bekommert u zich niet om ons? En dat is de oorzaak van hun angst. Ze laten de omstandigheden van die storm heersen over hun geloof. En sterker nog, die omstandigheden bepalen hoe ze de Heer Jezus zien. En dat veroorzaakt angst. En als u ook angsten kent in uw leven, dan is dit het probleem. Angsten door situaties, dan is het probleem dat u hem niet kent zoals hij werkelijk is. En je hebt angst in je leven omdat je niet in hem gelooft zoals hij werkelijk is. Daarom vraagt Jezus hun, waarom ben je zo bang? Heb je dan geen geloof? En wie is hij dan? Wie is Jezus? Jezus is de opstanding en het leven. Jezus is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Het begin van de reis en het einde van de reis. En hij is die zee van de dood ingegaan, die storm om u te redden. Om af te sluiten met de woorden van Paulus uit Romeinen 8. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Amen. Laten we bidden. Almachtige God, Heer, we mogen tot u komen in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, omdat hij, terwijl hij onschuldig was, bereid was de storm van de dood in te gaan, om die te overwinnen. Heer, u bent een prachtige God. U bent zo te prijzen. U bent zo groot. U heeft alles gemaakt en u heeft omgezien naar ons. En Heer, in het leren kennen van u, leren we u kennen als de opstanding en het leven. Dat bij u, dat we niet zullen sterven, maar eeuwig leven hebben. Zelfs als we gestorven zijn. Heer, en ik bid voor de mensen hier die in die storm zitten en voelen dat die storm overheersend gaat worden over hun geloof of al is. Voelen dat de storm hun radeloos maakt. Voelen dat ze vanuit de storm aan u aan het vragen zijn. Heere God, bekommert u zich dan wel om ons? En dat het lijkt of u stil bent. Met dat probleem. Met die situatie. Met die moeilijke relatie. Ga zo maar door. Heer, ik bid dat de vraag die u stelt aan de discipelen ook tot ons hart mag spreken. Waarom ben jij zo bang? Heb je dan geen geloof? En dat we mogen gaan zien dat niet onze blik op de storm gericht moet zijn, maar onze blik op u. Dat u betrouwbaar bent. En dat als we bij u zijn, welke storm dan ook, u ons veilig naar de overkant zal brengen. Heer, bemoedig ons daarmee. En maak dat we niet als christenen dan maar heen en weer geslingerd zullen worden als dat bootje. Maar koers vast. Juist ook in deze gemeente. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen.